begint te lezen. 1 Thessalonicenzen 2, vers 13 en verder. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat, als gij het woord de prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt niet als der mensen woord, maar, gelijk het waarlijk is, als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn in Christus Jezus, terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. Welk ook gedood hebben de Heer Jezus en hun eigen profeten en ons hebben vervolgd en goden niet behagen en alle mensen tegen zijn. En verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat ze zalig mochten worden, opdat zij alle tijd hun zonde vervullen zouden en de toren is overeengekomen tot het einde. Paulus schrijft de Thessalonicense gemeente hier deze brief, ongeveer 52 na Christus. En hij is blij dat ze ooit het evangelie hebben geloofd. Zoals hij al in de aanhef zegt in 1 Thessalonicense 1 vers 6. Waar Paulus schrijft, en gij zijt onze navolgers geworden en des Heren het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking met blijdschap de heilige geestes. En ik ga het niet allemaal opzoeken nou omwille van de tijd. Op heel veel plekken in de brieven van Paulus lezen dat Paulus is de apostel voor de heidenen. En wij lezen de bril. We zijn geen hyperbedelingsleermensen, maar wij delen de schrift recht. Door de Bijbel, we lezen de Bijbel, we delen de Bijbel recht door de brieven van Paulus. En ik noem het bijvoorbeeld in Romeinen 16 of in Colossense 1, daar staat allemaal te lezen dat wij door de leer van Paulus inderdaad zo als gemeente Jezus Christus mogen navolgen in de genadetijd. Je kunt het ook lezen in 2 Timotheus hoofdstuk 1 enzovoort enzovoort. Gij zijt onze navolgers geworden. Ik zoek er even een voorbeeldje bij. 1 Korinthe 11 vers 1 en 2. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En ik prijs u, broeders, dat gij in alle mijn gedachten zijt en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb. Dus Paulus mag van de Heer de inzettingen aan de gemeente leren. En leren van de geheimenis, et cetera, et cetera. En die mag de gemeente navolgen en houden. En dat mogen we nu nog steeds, ook in 2025. En hij is ook blij dat die Thessalonicense gemeente, want ik ben weer terug hier, dat ze getuigen. Als je kijkt in 1 Thessalonicense 1 vers 7. Alzo dat ze voorbeelden geworden, dat gij voorbeelden geworden zijt, al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Dus voor de andere gemeente in Macedonië en Achaïe is de Thessalonicense gemeente een voorbeeld. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat we niets van nodig hebben u iets daarvan te spreken. Dus zegt Paulus, ik hoef jullie niet te schrijven over hoe je kan getuigen, ik hoef jullie ook niet te berispen dat jullie zouden moeten getuigen. We horen al van andere gemeenten dat waar jullie maar kunnen komen, jullie het evangelie van Jezus komen brengen. En daar is u blij om natuurlijk. Ik lees 9 nog even, want wij zelf verkondigen van ons hoedanig ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Ze kwamen het evangelie brengen, Paulus en zijn medegelovigen, en ze hebben zo daar een gemeente opgericht, mensen weggerukt van afgoderij en tot levend geloof gekomen in Jezus Christus. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, vers 10. Dat is wat we nog altijd mogen doen, zijn zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. De toekomende toren is de grote verdrukking met een antichrist, daarvan is de gemeente in de genadetijd verlost, want op het moment dat die toekomende toren zal beginnen, wordt de gemeente opgenomen. Dat is de volledige verwachting van de gemeente van Jezus Christus, of dat zou het moeten zijn. En eigenlijk waren alle geschriften die men tot nu toe nog vindt van christenen tot het jaar 311, premillennialistisch. Oftewel, men wist niet beter dan wat men las in de brieven van Paulus en de rest van de schrift. Voordat de grote verdrukking begint, zijn wij hier weg. En dan komt de Heer terug om te heersen over de aarde voor 1000 jaar met al zijn heiligen. Maar goed, ik ben een beetje aan het uitweiden. Paulus zegt, ik hoef er in ieder geval jullie niet daarover verder te vertellen. Ik ben blij dat het jullie goed gaat en dat jullie overal getuigen. En dat geloof en navolging, dat levert natuurlijk verdrukking op. Daar schrijft hij dan ook over in de eerste verse van 1 Thessalonicenzen 2. En uiteindelijk schrijft hij dan in 1 Thessalonicenzen 3. Ik ben een beetje aan het rondvertellen over de verse die ik net heb gelezen, over wat er verder nog staat. Ik lees even 1 Thessalonicenzen 3 vers 2 tot 4. En hebben gezonden Timotheus, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. Dus Timotheus werd erheen gestuurd als voorganger om daar het woord te prediken en te leren. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het. Terwijl jullie volgen nou Jezus na en daarom hebben jullie verdrukking. En ik las net 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Dat is eigenlijk de opmaat over wat ik zo meteen ga vertellen. Ik ga het zo meteen hebben over wat er aan de hand is in Bijbelland hier in Nederland. Met het ware woord van God, daar staat de Bijbel. Maar ik maak nog even die andere verse af waar ik net ook in las. Vers 14 tot en met 16. Want in 14 zegt hij dan, hè, voor jullie... Dat staat in 13, is het woord van God. Niet zomaar een woord, maar dat is het echte woord van God dat in mensen werkt. Het is geen mensenwoord. En dan 14, want gij broeders zijt navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn, in Christus Jezus. In Judea, wat nou Israël heet, daar zijn ook christenen. En jullie zijn daarin nagevolgd, daar in de stad Thessaloniki. Jullie zijn daar ook christenen geworden. Terwijl ook gij dezelfde geleden hebt van die eigen medeburgers, gelijk als zij van die Joden. Dus zoals de gemeente in Israël door de niet-gelovige Joden, niet-christelijke Joden worden vervolgd, zo worden jullie nou in Thessaloniki, Thessaloniki vervolgd. Thessaloniki, ja, dat is, zo heet die stad, ja. Maar dan gaat Paulus even verder over de gemeente daar in Judea, welke ook gedood hebben, vers 15, de Heer Jezus en hun eigen profeten en ons hebben vervolgd en goden niet behagen en alle mensen tegen zijn en verhinderen ons te spreken tot de heidenen dat ze zalig mochten worden, opdat zij alle tijd hun zonde vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Dus heel veel... boze denkers willen hebben dat hier een rechtvaardiging staat om antisemiet te zijn en joden te vervolgen. Nee, er is een duidelijk verbod in de brieven van Paulus of in het Nieuw Testament voor ons als gemeente om joden te haten en joden te vervolgen. Het is en blijft Gods oogappel. Maar omdat ze God nu niet willen navolgen op Gods wijze, daar kun je over lezen in alle grote profeten in het Oude Testament en het Nieuw Testament, komen ze straks in een grote verdrukking. Wat het eindoordeel is over hun situatie. En dan worden ze door de Heer hersteld en zullen ze met de Heer over de aarde heersen. Dat is een heel ander verhaal. Maar Paulus wil je maar zeggen tegen de Thessaloniki gemeente. Jullie worden nu vervolgd in Thessaloniki omdat jullie christen zijn. Zoals de christenen in Juda ook worden vervolgd. En mensen willen jullie en ook daar de christenen in Judea verhinderen om te spreken tot de heidenen dat ze maar gered mogen worden. Want dat is de mensen een gruwel, opdat ze alle tijd hun zonde vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. En zometeen ga ik het weer hebben over het woord van God, over bijbelvertalingen. En dan zie je eigenlijk hetzelfde. In de kerk, die nog altijd gigantisch is, er zijn in het hele christendom 2,5 miljard mensen betrokken, misschien wel 3 miljard. Daarvan is een deel opnieuw geboren, misschien wel 1 miljard, misschien 0,5 miljard, dat zijn heel veel mensen. Maar er is altijd gesteggel over, heeft God al zo gezegd? En altijd moet dit boek in twijfel worden getrokken. En de makkelijkste manier om dat al onder huid te halen is inderdaad een Bijbel te geven waar heel veel woorden uit missen. Kijk, we noemen ons niet voor niks Bijbelgelovigen. Wij zeggen, er is een zuivere Bijbel die hetzelfde is als de Bijbel in de eerste eeuw. En je hebt allerlei moderne vertalingen waaraan gesleuteld is. Maar ook zelfs dan nog, heeft men een zuivere Bijbel, dan probeert men op allerlei manieren jou de mond te stoppen. Want het is niet te verdragen voor de mensen in het lichaam van Christus, die afdwalen, de Laodiceaanse christenen en dan nog de wereld erbuiten, om dat hele eenvoudige evangelie, dat Jezus stierf voor iemand zonde, werd begraven en opstond uit de dood, dat iemand zo kan worden gered. Verzoend is met God, vergeven van zonde en verlost is van de dood. Dat is het beste nieuws dat een mens kan horen, maar wat een mens niet verdraagt. Ik zoek het niet op, maar je weet het allemaal. 2 Timotheus 3 vers 12 zegt: iedereen die godzaliglijk wil leven, oftewel als een goed christen wil leven, zal vervolgd worden. En Een slimme Nederlander zegt dan van, nou, ik leef als een goed bijbelgelovige christen. Ik word hier niet vervolgd. Ik word niet op straat neergeschoten of neergestoken. Nee, nou prijs de Heer ervoor. Je wordt hier met de nek aangekeken of mensen vinden je stom of belachelijk of liefdeloos. We hebben het er vanochtend over gehad. Maar een recht evangelie aan mensen vertellen levert altijd toestanden op in de wereld. Ik weet nog wel, toen wij in een gemeente kwamen, want ik heb het vroeger ook allemaal beleefd met vrouwen en kinderen. De gemeente viel uit elkaar. Wij gingen naar een gemeente toe bij ons in de wijk, waar we toen woonden in Groningen. We hadden zoiets van, daar is ook een baptistengemeente, laten we daar gewoon eenvoudig weg eens een keer kijken. En ik kwam gewoon binnen met de Statenbijbel, een zwart boek waarop stond Bijbel. En meteen alsof die voorganger ook van, hier gebeurt iets wat mij niet aanstaat. En die pikte me zo uit en zei, hey, je bent nieuw hier, hè? Wat heb jij daar voor Bijbel? Gewoon een Bijbel. Er staat de Bijbel en meteen werd je eruit gepikt en je werd afgezonderd en apart gezet. Wonderlijke situatie. Maar, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat gij, als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar, gelijk het waarlijk is, als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. De woorden van God werken in de mens die geloven. Het zijn geen mensenwoorden. Het zijn bovennatuurlijke woorden. Mensen kunnen hierdoor opnieuw geboren worden. En opnieuw geborenen geloven in een Heer die ze niet kunnen zien. Ze geloven zijn woorden. De Heer die zei al, en ik zoek het even gauw op, omdat ik het weer niet uit mijn hoofd zo na kan vertellen. Johannes 16, de Heer heeft de dood overwonnen en verschijnt weer als een discipelen. En onder die discipelen heb je ook een Thomas, daar is mijn familienaam naar vernoemd. En die wil het eerst niet aannemen dat Jezus aan de anderen is verschenen. En in één keer staat Jezus weer bij hen. En Thomas staat daar en die ziet dat. En dan lees ik even vers 13. Nee, wacht even. Oh, sorry, dan klapt mijn tekst weer dicht. Johannes 13. 16 zei ik. Sorry mensen, ik bedoel Johannes 20. Johannes 20. Ik wil weer veel te snel. Johannes 20, vers 28. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heer en mijn God. Dus hij heeft door dat daar Jezus Christus staat, hij heeft de dood overwonnen en Jezus Christus is God in het vlees. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dat zijn wij nu. Wij lezen woorden en kunnen zo een oordeel vormen en geloven dat dit waar is en waar toe na te volgen om zo gered te worden. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in het boek, want het waren Joodse discipelen en die wilden tekenen zien als bewijs dat ze van God waren gezonden. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Wij hebben woorden ontvangen van God en die werken in een ieder die gelooft. En Paulus is blij dat de Thessalonicense gemeente dat ook inderdaad grondig heeft gesnopen. Ik zoek het niet op, maar in Johannes 16 vers 13 tot 15 kunt u ook lezen dat Jezus heeft de woorden uitgesproken en die worden vertaald en uitgelegd en begrijpelijk gemaakt bij de gelovigen door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest neemt het alleen uit de woorden van Jezus, niet uit zichzelf. En dat elimineert dan alle charismatische en pinksterchristenen die zeggen dat ze allemaal boodschap ontvangen van een of andere geest die dingen zegt die helemaal niet in het boek staan. En Jezus zegt, die woorden heb ik weer ontvangen van mijn Vader, God de Vader. De Heer gaf ooit aan de Joden al zijn openbaringen. En als je dan bijvoorbeeld leest in Amos 3... Amos. Vers 7. Dat is maar één van de vele teksten die ik hierbij zou kunnen zoeken. Maar jullie, zoals jullie zitten, kennen ze allemaal wel. Amos 3, vers 7. Gewisselijk, oftewel zeker weten, de Heere, Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeet, geopenbaard hebben. Dus de Heer doet niks met de mensheid, zonder het eerst aan de mensheid geopenbaard te hebben. Dus we kunnen nooit lopen piepen van God is niet eerlijk. Want ons overkomen zaken die we nooit zagen aankomen. Hoe hadden we hier ooit rekening mee kunnen houden als we niet wisten dat God dit zou doen met de mensheid en met de wereld? Nee, alles wat we mogen weten, dat heeft hij ons verkondigd. Dus we zijn allemaal gewaarschuwd. Israël was gewaarschuwd, maar die was voornamelijk bezig met een eigen rijdige godsdienst in plaats van wat de Heer aan hen vroeg. En uiteindelijk zal het weer met hen goed komen, maar het heeft hen een hoge prijs gekost. En het kostte nog steeds een hoge prijs. Het Israëlische volk maakte zijn woorden krachteloos door allerlei mensenleringen. Kijk maar eens Marcus 7. Marcus 7. Marcus 7, lees zelf het helemaal in de context. Het gaat erom dat er in de tempeldienst onder de fariseeën worden er allemaal rituelen ingevoerd en gebruiken die God helemaal niet vraagt aan Israël. Maar die fariseeën doen dat om inderdaad daar status en rijkdom aan te verlenen. En als je dan leest in Marcus 7 vers 13. Makende alzo Gods woord krachtloos door uw inzetting. He, dus jullie maken het woord van God krachtloos door jullie eigen bedenkselen. He, jullie religie die jullie hebben bedacht. Die gij ingezet hebt en diergelijke dingen doet gij velen. Lees het zelf in de context. In Matthäus 15 wordt het ook zo verteld. En daar wordt dan ook aangehaald wat de Heer ooit verzuchtte door de pen van Jesaja. Het lijkt wel, ik zoek het gewoon even op. Matthäus 15, ik kan het weer niet uit mijn hoofd zo snel. Matthäus 15. Daar staat ook vers 6. En gij hebt alzo Gods woord krachtloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsde, wel heeft Jesaja van u geprofiteerd, zeggende. Dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. En dan kun je wel zeggen, wat erg van die Joodse mensen. Nou, het is niet voor niks wat er nu overkomt. Daar moeten ze allemaal doorheen om straks weer in het reine te zijn met de Heer, want hij zal Israël herstellen. Alles wat is geschreven in het Oude Testament, zegt Paulus in Korinthe en in Romeinen, is ter lering en vertroosting, maar ook ter onderwijzing van ons. Want de kerken van nu doen het niet veel beter. Men beleidt wel dat het het boek van God is, deze Bijbel. Men leest er stukjes uit, maar er zijn heel veel gelovigen die in hun leven nog nooit die hele Bijbel zullen lezen van kaft tot kaft. Vanochtend nog gezegd door iemand. Dat is de realiteit. De meeste christenen zullen inderdaad wat ze hier lezen schouderophalend naast zich neerleggen. De meeste christenen op aarde geloven dit boek niet als een bijbelgelovige, maar zoals ik hier had opgeschreven, als een allegorisch boek. Een boek vol met verhalen, met een moraal waar je iets aan zou kunnen leren. Een vergeestelijke boodschap en niet een geschiedenis. En als het geen geschiedenis is, dan is het gewoon een religieus boek, net zoals de Koran of de Bhagavad Gita of welk boek dan ook op deze aarde. Dan heb je geen enkel recht om te zeggen van, ja, maar Jezus heeft meer gelijk dan alle religies van deze aarde of alle politieke leringen. Gods boek wordt niet meer geloofd als een bijbelgelover, door de meeste geredde zielen zelfs. Het wordt alleen allegorisch geestelijk gebruikt en vervalst. Nog even over dit vers 13. U ziet dan, daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt. U ziet daar het woord der prediking Gods. En dan zie je woord met een kleine letter. En aan het eind van het vers staat, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Dan zie je woord met een hoofdletter. Dat is helemaal niet zo mysterieus. Het gaat om het verschil tussen het woord van God, zoals het uiteindelijk hier komt van Genesis 1 tot Openbaring 22, door God geopenbaard in de mensheid, en de woorden die men gebruikt op aarde om mensen uit te leggen iets uit het woord van God. Dus als niet zou worden opgeschreven wat ik hier nou doe, ik predik het woord Gods met een kleine w, want ik als mens probeer nou hier iets uit het boek over te brengen. En als ik het heb over dit boek, dan is het woord met een hoofdletter. Je kunt het ook, voorbeeld, Johannes 8. Johannes 8. Johannes 8 vers 47. Daar was hij. Die uit God is, zegt Jezus dan tegen al zijn luisteraars, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt. En dus heet het over de woorden Gods, oftewel de prediking die mensen ontvangen. Ik ga even naar Johannes 5, 39. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. De schriften, met een hoofdletter, want dat zijn de woorden Gods met een grote W. Vers 47 van Johannes 5. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Dus dan zie je het al dubbel op. De schriften, dat zijn de woorden van God in de Bijbel, met een hoofdletter. Hoe zult gij mijn woorden niet geloven? En dat zijn de woorden die de Heer dan spreekt tot die mensen die niet in het boek zijn gekomen. Dat is hier dan de verklaring voor 1 Thessalonicense 2 vers 13. Gods woord in het Nederlands is de Statenbijbel. En die kwam uit in 1637. U weet dat. Men heeft toen 20 jaar lang de mensen gelegenheid gegeven in de Nederlandse Republiek om druk- en taalfouten in te sturen. En 20 jaar later kwam dan de verbeterde versie uit. Een broeder die ooit 30 jaar lang van zijn leven drukker was, die zei: Henk, het boeken, de drukker van boeken is een heidens karwei. En van een Bijbel helemaal. En er is nog nooit een Statenbijbel uitgekomen, laat staan alle andere boeken op aarde, waar niet in ieder geval een drukfout in staat. Het is echt gigantisch het werk om een boek te drukken. Maar goed, in 1657 komt dan de Ravenstein-editie uit. En daar zijn dan alle druk- en zetfouten uitgehaald, voor zover men daartoe in staat was. Want ik zeg dus net, er is nog nooit een Bijbel uitgegeven met zonder drukfouten. Die Bijbel die ik hier voor me heb is een GBS-Bijbel. Daar ga ik zo meteen wat verder van vertellen. Maar die gaat terug op de Ravenstein-editie 1657. Nou, toen kwam men in de 18e eeuw. Toen heeft men besloten om bijvoorbeeld de apocryfe boeken weg te halen. Want dat scheelde ruimte. Want die hebben we niet per se nodig. Want die horen niet bij het woord van God. Toen heeft men besloten om niet altijd de kanttekening erbij te doen. Die de Calvinisten erbij had gezet. Met allemaal additionele toevoegende informatie, maar vaak ook ter verdediging van een Calvinistische leer. Dat scheelde ook allemaal ruimte en dan kon men een Bijbel goedkoper uitgeven. Maar men heeft dan ook al woorden hertaald die niet meer gebruikt werden in het Nederlands. Zoals het bijvoorbeeld toen. Hè, toen ging ik daar naartoe. Dat werd in de 16e, 17e eeuw, zei je nog doe. Doe ging ik naar Groningen. Nou, in de 18e eeuw was het al zo ouderwets, toen werd het veranderd in toen. En de spelling werd veranderd. Dat is een hertaling. Als mensen wel eens zeggen, ja, toen is de Statenbijbel is vaak veranderd door de eeuwen heen. Dat is niet waar. Dat was gewoon een hertaling. Is overigens ook zo gebeurd met de Lutherbijbel. Is ook zo gebeurd met de King James Bijbel en alle reformatiebijbels. Alleen de clue is dat er niks werd veranderd. Woorden en spelling werden alleen geüpdate. 19e eeuw had je ook weer een aantal hertalingen. Toen begonnen ook allerlei kerkgenootschappen, omdat de Laodicea-tijd was begonnen, ook te trekken aan die Statenbijbel. En wilde men allemaal dingen veranderen. Dat is een lang en een heel vervelend en heel triest verhaal, wat ik al eens vaak heb verteld hier. En dat staat ook nog volgens mij wel eens mp3 op de website. Dat ga ik jullie nu besparen. Maar in die 19e eeuw heb je allerlei toestanden om die Statenbijbel. En uiteindelijk heb je het Nederlands Bijbelgenootschap, die al die eeuwenlang van de Nederlandse staat het boek mag drukken. Die heeft dan uiteindelijk de editie genomen van 1886 en gaat daarmee de 20e eeuw in. Ik heb hier voor me een Statenbijbel van de Gereformeerde Bijbelstichting. En die heeft uiteindelijk een hertaling uit 1888 gebruikt. Maar daar kom ik zo nog wel even op. En daar lees ik uit. Dus het is de Ravenstein editie uit 1657. Met het Nederlands uit 1888 in de spelling van nu. Dat is wat ik hier voor me heb liggen en hier gebruik. Maar goed, de 20e eeuw die begint. En het NBG, die bij gebrek aan een nieuwe grote Bijbelvertaling, zoals de NBG 51, die begint dan ook al vanaf de jaren 30 te stunten met Statenbijbels waaraan is gesleuteld. En dat levert verzet op bij veel gelovigen in Nederland. En er zijn dan bijvoorbeeld christelijke boekhandels die ze adverteren met: wij verkopen de ware Statenbijbel. Dus u begrijpt wel, verwarring alom. Oudere mensen die ik wel eens heb gesproken, die hebben mij nog wel eens verteld: ja, die Statenbijbel van jou, er is ook altijd veel om te doen geweest. Het zijn allemaal verschillende versies. Nou, inderdaad, in de 19e eeuw, begin 20e eeuw, is er getrokken aan die zuivere tekst. Uiteindelijk het Nederlands Bijbelgenootschap stopt met de Statenbijbel te drukken in 1948. Want zij gaan beginnen met de NBG 51. En dan heb je dus een periode dat er geen nieuwe Statenbijbels meer worden gedrukt. Die NBG 51 komt uit. Nou, die is in het Nieuwe Testament al op 6000 plekken anders. U kent de geschiedenis, Oude Testament, ook vele verschillen. En mensen die de Statenbijbel trouw zijn, en die kun je ook veel vinden in het Calvinistische wereld, reformatorische kerk en zo, die zien dat met ledenogen aan. En zo wordt in 1966 de Gereformeerde Bijbelstichting opgericht in Friesland. Het GBS zit nu gevestigd in Leerdam. En die zeggen van ja, de Statenbijbel moet gewoon beschikbaar blijven. En die gaan de Statenbijbel weer uitgeven. Die kiezen daarvoor dus de Ravenstein editie uit 1657. In het Nederlands uit 1888, omdat dat de beste versie is uit de 19e eeuw, in moderne spelling. En als mensen wel eens zeggen, ja, maar dat is dus oude taal. Ik moest op de middelbare school ook boeken lezen voor mijn boekenlijst uit de 19e eeuw. Max Havelaar, gisteren zag ik nog een mevrouw op het 8 uur nieuws, of op het 6 uur nieuws, op televisie zwaaien van, dat was iets om het woord te verdedigen, het geschreven woord. Ja, ik heb hier de Max Havelaar bij me. En dat is een boek uit de 19e eeuw en iedereen ziet het als wereldliteratuur hier in Nederland, maar dat is dezelfde taal als de Statenbijbel. Maar daar hebben ze geen moeite mee en dit is onleesbaar. Maar mensen houden zich graag voor de gek. GBS wordt dus opgericht in 1966 en die brengt dan weer de Statenbijbel uit. En het Nederlands Bijbelgenootschap, wat ik jullie al eens vaker heb verteld, die ziet het met ledenogen aan. En die denkt van, er zijn dus mensen die geld verdienen aan de Statenbijbel. Dat is dus een markt die wij dus nu verliezen. Dus die gaat dan ook weer snel de Statenbijbel uitgeven. En dan de versie van 1948, die is op een paar plekken een beetje anders. Ik zeg nou niet dat je die jongbloededitie 1948 van de NBG in de kachel moet gooien. Maar ik vind de GBS een stuk sympathieker, want die zijn, ook al hebben ze een andere overtuiging dan ik, het zijn Calvinisten, hebben een volledige overtuiging dat dit het woord van God is en ieder woordje moet je op je weegschaal wegen. En dat staat mij heel erg aan, want zo is het in wezen. Wij kunnen op dit moment dus twee Statenbijbels kopen. Van Jongbloed, dat is van het Nederlands Bijbelgenootschap, en van het GBS. Uit Leerdam, die in wezen de beste Statenbijbels niet uitgeeft. Oké. Ik zeg er nog even heel snel bij voor de mensen die dat weer als een hiaat ervaren. In 1977 komt de Statenbijbel 77 uit. De Tucker-editie, die op een aantal plekken gewoon heel subtiel wordt veranderd. Met een slechte tekst. En als je een goede Bijbel kan krijgen, waarom zou je dan die nemen? Dus de Statenbijbel 77 komt te vroeg en flopt. Kunnen we krijgen, maar die is gewoon geflopt. Heet zo, omdat het geen Statenbijbel is. Dan komt er 2010 en weer opnieuw veranderd in 2015 de HSV, de herziene Statenbijbel. Die heet zo, omdat het geen Statenbijbel is. Maar is wel populair in veel kerken. Die denken dat ze terug zijn gegaan naar een betere Bijbelvertaling met de HSV. Maar het is ook weer een Bijbel die te raad is gegaan bij de niet zuivere grondteksten. En ja, ook naar de wereld een compromis wil sluiten, wil zogenaamd aansluiten, ja, meer aansluiting vinden bij de wereld, laat ik het zo maar zeggen. Daar heb ik het nou niet over. Maar op dit moment gonst het van de berichten en geruchten dat er een nieuwe Statenbijbel-editie komt. En dan zeggen mensen, ja, is dat nodig? Zijn de woorden in die Statenbijbel die ik hier heb en die ik elke week gebruik bij de dienst en zo, zijn die te verouderd? Jullie weten wel, in de Statenbijbel kun je bijvoorbeeld lezen dat iemand krank is geworden. Nou, de eerste keer dat mij dit is uitgelegd, wist ik dus dat het ziek betekende en daarna ben ik het nooit meer vergeten. Dus dan zeg ik wel eens, ja, op het moment dat je dat weet, vergeet je het ook nooit weer. Toen de Statenbijbel werd gemaakt, had je gewoon een taalgrens in de Nederlanden. De ene deel zei men krank voor ziekte, de andere deel zei men ziek voor ziekte. En de Statenvertalers hebben met opzet woorden uit alle Nederlandse dialecten genomen, zodat iedereen in Nederland en Vlaanderen zich betrokken voelde bij dit boek. Luther deed het ook met alle Duitse dialecten. Dus je komt die woorden in tegen die bijvoorbeeld in Holland niet werden gebruikt. In Holland zijn we geen krank, dan zijn we ziek. Goed. Dat is een woord dat niet gebruikelijk is, dus dat valt meteen op. Je kan je natuurlijk ook afvragen, met al het gepraat, want kijk, mensen zijn er al zo aan gewend dat Bijbels mensenwerk is en niet het woord van God, dat men iedereen maar zit te praten van ja, wat moet je nou met zo'n oud boek en dat moet je toch veranderen. Maar je kan je eigenlijk eerst afvragen, wat heeft de Heilige Geest geopenbaard aan de vertalers? Die mensen die in de 17e eeuw de Statenbijbel maakten, die hadden bepaalde opvattingen en geloof over het woord van God. Van we moeten het zo opschrijven omdat wij zo de Heer graag willen dienen. Dat is zo met de Statenbijbel, dat is zo met de King James, dat is zo met de Lutherbijbel, et cetera, et cetera. Wat heeft de Heilige Geest geopenbaard aan de vertalers? Dat kun je afvragen. Volgende punt is, het is Gods taal en geen mensenliteratuur. Niemand heeft ooit zo gesproken in Nederland zoals in de Statenbijbel staat. En dat is ook zo met de King James, dat is ook zo met de Lutherbijbel. Niemand heeft ooit zo gesproken, maar het is een zo letterlijk mogelijke vertaling van het Grieks, Hebreeuws en Aramees. Niet 100% letterlijk vertaald, want dan wordt het onleesbaar. Maar zo ver mogelijk. Dus als het jou niet gegeven is om Grieks en Hebreeuws te studeren aan een universiteit, kun je met de Statenbijbel eigenlijk vrij goed een idee hebben wat er stond. Zelfs nog beter dan met je King James of de Lutherbijbel. Want Nederlands is het meest vastgebakken aan de grondtalen. Kom je achter als je dat allemaal gaat uitzoeken. Ander punt is, als mensen zeggen dat die Bijbel te moeilijk is, je kan ook kijken naar de leeftijd van de lezer. Men klaagt nu, want daar ga ik het zo meteen over hebben, dat jeugd in de achterban van de Statenbijbelgebruikers in Nederland die Statenbijbel niet kan lezen. Je kan ook zeggen, ja, jonge lui die lezen steeds minder. En 90% van onze woordenschat zijn abstracte woorden die eigenlijk alleen worden, nee niet abstracte woorden, zijn literaire woorden. 90% van onze Nederlandse woorden worden eigenlijk alleen maar gebruikt in literatuur. En als je niet leest, blijft je woordenschat ook klein. Als je alleen maar de hele dag naar plaatjes kijkt op een telefoon, wordt je woordenschat nog kleiner. Dus als men schreeuwt dat de Statenbijbel te moeilijk is, ik denk dat de NBV, die nieuwe Bijbelvertaling, ook al voor de jeugd te moeilijk is. Maar goed, de achterban van de Statenbijbel, de gereformeerde kerken, zeggen van de kinderen op de gereformeerde scholen kunnen dit boek niet meer lezen. Ja, de jeugd die leest steeds minder. En oudere mensen die kennen heel veel woorden uit de Statenbijbel nog wel, omdat die woorden toen werden gebruikt. En als je zelf veel leest, dan inderdaad dan ben je veel bekender met het woordbeeld in het boek. En spreek je nog een minderheidstaal in het land of een dialect, dan ken je ook veel meer woorden uit de Statenbijbel. Bijvoorbeeld het woordje edik. Edik, ja. Wij wonen hier in Friesland, dan zeg je hier. We zitten hier in Groningen. Wij komen uit Friesland, ja, lach maar even. En wij zeggen voor azijn, hè, want edik is azijn, dan zeggen we jittik. Jittik, het lijkt op edik. En dat valt me op, mensen uit de regio die nog dialect spreken, hebben veel minder moeite met de Statenbijbel dan mensen die alleen het algemeen Nederlands van u hebben aangeleerd. Punt is dus, is het nodig dat er weer wordt gesleuteld aan die Statenbijbel? Want wat zijn nu de initiatieven? Er is een initiatief van de reformatorische scholen. Die hebben het initiatief Statenvertaling 2027. Zo heet het project. En ze hopen dat over 2 jaar dat ze dan een nieuwe Statenbijbel gaan uitgeven met het Nederlands Bijbelgenootschap. Om zo de jeugd op scholen nog te interesseren voor dit boek. Hè, van hun eigen achterban. Ze werken dus samen met het Nederlands Bijbelgenootschap. Ik heb al heel... NBG, dat betekent toch niet Bijbelgelovigen? Ja, inderdaad. Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft 4 jongbloed heel graag Bijbels uit. Omdat ze er gruwelijk veel geld aan verdienen. Dat zeg ik hier heel gemeen. Wij waren vroeger zo'n aanstoot, ik en broeder Verhoef op de christelijke vakbeurs in Zwolle, omdat wij een heel groot spandoek achter ons hadden hangen op de stand waar we stonden met een grote theoloog die met goedkeuring van het Nederlands Bijbelgenootschap de mensen terugvoerde naar Rome, dat het NBG voor elkaar wist te krijgen, dat als wij dat doek niet weghaalden, zou het NBG vertrekken en dat was de grootste betaler, de grootste... sponsor van die hele beurs was dan weg. Dus ze hebben de statuten veranderd om ons te dwingen dat doek weg te halen. Dus in plaats van dat ze met jou willen discussiëren, hè, want een bijbelgelovige gaat met jou discussiëren om de waarheid boven water te krijgen, had je hier de bijbelgebruikers van het NBG die er alles aan deden om ons weg te krijgen. Dat was niet te harde. En daar willen die reformatorische scholen mee samenwerken. En ze hopen dat het GBS uit Leerdam hier aan mee gaat doen. Oké, tweede project. Het GBS uit Leerdam heeft het project Statenvertaling bewaren. En ze hopen dat het in 2028 is afgerond. En Ze hebben voor mensen die standvastig ontvangen, dat is hun orgaan, 4 keer per jaar krijg je een tijdschrift waarin staat hoe het gaat met hun projecten omtrent de Statenbijbel. En ik weet, het zijn toch geharde Calvinisten die niks hebben met wat wij leren, maar zij geven op dit moment gewoon de beste Bijbels uit. Hebben laatst mij 2 boekjes toegestuurd. Ten eerste een brochure, de Statenvertaling bewaren voor de volgende generaties. Lees in deze brochure een toelichting op onze werkwijze en antwoorden op vragen. En daarnaast een Marcus-evangelie met daarin dan de hertaling die ze willen toepassen om de Statenbijbel duidelijker te maken. En die brochure van het GBS, staat de volgende te lezen. Ik lees even een paar dingen voor. Als je zegt van ik wil dat ook hebben, je kunt dat GBS volgens mij zo aanschrijven of mailen. Niet op zondag, want dan werkt een e-mail niet. En een website. En dan kun je dat volgens mij van hun krijgen. Maar ik lees even hier wat er staat op pagina 1. De waarde van de Statenvertaling. Door Gods goedheid beschikken wij in Nederland over zijn woord in de Statenvertaling. Amen, zeg ik dan. Dat is mijn bijbelgelovige woord. Amen. Al eeuwenlang is dit in ons land de meest betrouwbare vertaling vanuit de grondtalen. Het is waar. Een volledige letterlijke vertaling uit de grondtekst is niet mogelijk. Maar de Heere gaf onze Statenvertalers de wijsheid om zo dicht mogelijk bij de Hebreeuwse, Arameese en Griekse grondtekst te blijven. Amen. De oorspronkelijke vertaling die in 1637 gereed kwam, is sinds de 19e eeuw geregeld aangepast aan de veranderde spellingregels. Toch behield ze haar eigen taalkleed met een eigen stijl en een kenmerkend taalgebruik die horen bij de gehanteerde vertaalregels. Dit taalkleed drukt diepe eerbied uit voor de majesteit van God, de auteur van het woord. Ook dat maakt deze vertaling zo waardevol. Amen, amen, amen. Dit zijn Gods woorden. Dit is niet een of ander vies krantje wat door een journalist is geschreven. De Statenbijbel heeft een taalgebruik wat eigenlijk niemand hier op aarde bezigt. En dan staan er een paar voorbeelden in van de Statenbijbel uit 1637 in de spelling van toen en hoe dat daar nu is hertaald. Wat heel normaal is. En ik zou ook een voorbeeldje voorlezen. 2 Petrus 2 vers 5 en 6. En de oude wereld niet en heeft gespaard, maar Noe den prediker der gerechtigheid zijn achter bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der godlozen heeft gebracht, en de steden van Sodoma en de Gomorra tot aschen verbrandende met omkeringen veroordeeld heeft, en de tot een exempel gezet dengenen die godlooselijk zouden leven. Dat staat in 1637. Dat is haar oude taal. Wat staat in onze huidige Statenbijbel? En de oude wereld niet gespaard, maar Noach de prediker der gerechtigheid zijn achttaal bewaard heeft, als hij de zonvloed over de wereld de goddeloze heeft gebracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet degene die goddeloos zouden leven. Oké. Ik lees nog een klein stukje voor. Een groot voorrecht. De Statenvertaling verbindt ons met voorgaande geslachten. De Heere sprak tot onze voorouders in de woorden zoals wij die vandaag lezen in onze Bijbel. De Bijbelse leer werd van generatie op generatie overgedragen, gegrond op de Bijbel in deze vertaling. Het is een groot voorrecht dat we deze vertaling mochten behouden. Daarmee zijn we verbonden aan de geloofsbeleving van het voorgeslacht. Gods woord in de Statenvertaling is niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Het lezen ervan vraagt om het licht van Gods geest en om hartelijke betrokkenheid en inspanning. Zo zal het blijven. De kanttekeningen zijn erbij van groot belang. Dat zeggen zij. Ik zeg, nou, de kanttekeningen kun je ook rustig missen. Ze zijn soms wel eens interessant om te zien hoe ze een bepaalde vertaalkeuze hebben gemaakt. Ze zijn van onschatbare waarde bij het lezen en verstaan van de Bijbel. Een taak van de GBS. De Gereformeerde Bijbelstichting ziet het als haar taak om de Statenvertaling te bewaren voor de volgende generatie. De godsvoorzienigheid heeft de GBS deze taak op zich mogen nemen. In de 17e eeuw was er een kerk der reformatie in Nederland. Nou, de Baptistenkerk was vele malen groter, maar goed, daar hebben ze het helemaal niet over. Die samen met de overheid, de Staten-Generaal, zorg droeg voor deze vertaling. Dat is in onze tijd niet meer het geval. Sinds 1966 is de GBS als stichting hiervoor verantwoordelijk in samenwerking met verschillende kerkgenootschappen die zich hartelijk verbonden weten aan de Statenvertaling. Nou, dat is het begin dus van hun brochure, hun verantwoording. Ze zeggen dus, dit is het woord van God en dan moet je niet zomaar willen sleutelen. En de werkwijze van GBS is doelgericht. Het behoud van de Bijbel in de Statenvertaling met haar kenmerkende eigenheid is grondig. Dus de keuze om woorden of taalkundige constructies te handhaven of te wijzigen worden na diepgaand onderzoek en zorgvuldige afwegingen gemaakt en is voorzichtig. We wijzen niet verstane of misverstane woorden en taalkundige constructies. Vervangende woorden worden zoveel mogelijk aan de Statenvertaling zelf ontleend. En dan hebben ze bijvoorbeeld een paar voorbeelden. Het woordje magen. Magen betekent niet dat ding wat je mensen in hun buik hebben, maar hier magen, dat zijn je familieleden, je verwanten. En er wordt gezegd van sinds de 19e eeuw wordt het woordje maag, verwant, in het Grieks synegenes, wordt niet meer hier begrepen als verwanten. Dus dan kunnen we zeggen van, dan vervangen we dat door het woordje verwant of familie. Tuin. Als je in de Bijbel vaak het woordje tuin ziet, in de 17e eeuw, toen de Statenbijbel werd gemaakt, was een tuin een ommuurde plek. En wij deden een afgeschermde plek, en waar een hek omheen staat. En voor ons is tuin ja, iets wat je voor je achter je huis hebt met plantjes erin. Dus dan moet je erna denken of je daar een ander woord voor neer kan zetten. Ook een hele goeie, het woordje eenvoudig. Eenvoudig, het woord eenvoudig als het gaat om eenvoudig oog, heeft de betekenis van oprecht en zuiver. In de 17e eeuw is een eenvoudig mens iemand die zuiver en eerlijk naar iets kijkt of doet. En tegenwoordig betekent eenvoudig heel wat anders. Iets wat niet zo moeilijk is. Dus dan kun je inderdaad nadenken om daar even kijken hoor. Omdat het Griekse woord letterlijk de betekenis eenvoudig heeft en de Statenvertalers hier bewust letterlijk vertaald hebben, wordt het woord gehandhaafd. Dan zeggen ze van, nou, in het Grieks staat er gewoon ook eenvoudig, maar met de betekenis dat het dus zuiver, puur is, maar we houden het wel zo in stand. Nou, zo dus. Dus ze gaan er heel voorzichtig mee om. Ze gaan niet te makkelijk hier dingen veranderen of schrappen. Ja, ik geef nog eens een voorbeeld. Want ik heb dus dat Marcus-evangelie ontvangen. En dan pak ik even de Bijbel erbij. En ik kijk naar Marcus 3. Marcus 3, vers 21. Marcus 3, vers 21. Oh, Marcus 3, vers 21. Want ik heb hier nou een Bijbel in mijn hand. En ik heb die brochure met die nieuwe hertaalproeven, want het is geen vertaalverandering, het is een hertaalverandering. Wat zei ik nou? Marcus 3, vers 21. Ja, toch weer de verkeerde pagina hier. Marcus 3, vers 21. En dan lees ik in mijn Statenbijbel, staat: en als degenen die hem bestonden dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want ze zeiden, hij is buiten zijn zinnen. En als degenen die hem bestonden. Achterin staat de Bijbel staat een woordenlijstje en daar staat die hem bestonden, daar staat een betekenis bij. En daar staat ook bij, is een unieke plek. Dat komt maar op één plek in de hele Bijbel voor, in Marcus 3, vers 21. Wat hebben ze nou in de nieuwe versie? En als zijn verwanten dit hoorden, gingen ze uit om hem vast te houden, want ze zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Dus degene die hem bestonden, dat gaat om de mensen die bij hem horen. Dus degene die hem bestaan, dat wordt verwanten. In het Grieks staat er het woordje par, en dat betekent nabij. Iets of iemand die nabij jou is. Dus in de King James staat friends. De King James staat als we zeggen, the friends, the people who are near him. En in de Lutherbijbel staat die om in waren. He, dus de mensen die om hem heen waren. Het is een woordje waar we niet 1, 2, 3 een woord voor hebben. Par. Iets of iemand die bij jou is. Dus er zijn mensen die bij Jezus zijn. En dat zijn mensen, dat zijn zijn gelijkgestemden, zijn volgelingen. Dus de GBS'ers zeggen van nou, dan stellen we voor om daar het woordje verwant van te maken. Ik kan die keuze, kan ik snappen, kan ik begrijpen. Oké. Ik heb hier veel papier liggen. Deze zijn weg. En als iemand zegt, ja, maar de King James heeft dus friends en Luther van de mensen die om hem heen waren. En als je dit letterlijk trouwens het Grieks wil vertalen, dan staat er, en horende, degene die bij hem gingen uit om hem vast te houden. Dus dan moet je nadenken, hoe moeten we dat zo schrijven dat het een beetje lopend Nederlands, Duits, Engels wordt. En horende, degene bij hem gingen uit om hem vast te houden. Nou, dat is een voorstel. Ik denk, nou goed, oké. Okay. Pak hier een krant erbij. Want laatst was er een broeder die deze krant leest, die gaf mij dit exemplaar. Het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 6 september 2025. Op pagina 1 en 4 en 5 staan drie pagina's over die projecten om de Statenvertaling de volgende eeuwen in te dragen. Kijk, ze weten niks van opname van de gemeente, grote verdrukking. Ze zijn amillenniaal, deze mensen. Hè? Maar de MBG faciliteert project Statenvertaling 2027. En er staat op de eerste pagina al heel vrolijk te lezen. De Statenvertaling bewaren, het project van de Gereformeerde Bijbelstichting, in het hele Markus-evangelie, waar ik je net jullie liet zien, waarvan de herziene versie in maart gepubliceerd werd, wijzigde de GBS 86 versen en 51 unieke woorden. Ter vergelijking. In Markus 1 van die MBG-versie zijn alleen al in hoofdstuk 1 in ieder vers is iets gewijzigd en zijn zo'n 40 unieke woorden of woordgroepen vervangen. Dat is alleen in één hoofdstuk. Dus de MBG is op een heel ander niveau bezig. En heb ik een voorbeeldje. Ga eens naar Markus 1 vers 27. Ik hoop niet dat het te saai wat allemaal wordt en ik kom langzaam tot het einde. Markus 1 vers 27. Dan lees ik eerst even voor zoals het in de schrift staat. En zij werden alle verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende, wat is dit? Wat nieuw leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn? Oftewel, hier heb je dus een situatie waarin het woordje verbaasd wordt genoemd. En verbaasd, ja, in onze taal, wat is verbaasd? Dat je dat je verbaasd bent. Dat je ik wist het vanmorgen nog. Kan iemand me helpen? Verbaasd, wat betekent verbaasd? Dat je
verontwaardigd.
Over...
Hè?
Verontwaardigd? Nee, niet verontwaardigd. Je bent ergens over verbaasd. Je vindt iets vreemd.
Verrast.
Verrast. Je vindt iets vreemd, je bent verrast. In de 17e eeuw was verbazen, had meerdere betekenissen. Dat betekende ook dat je ontzet was. Je was totaal verbouwereerd. Je was helemaal uit de schroeven, zoals ze in Friesland zeggen. Je was
verbijsterd.
En de Statenvertalers van GBS die zeggen van ja, dat woordje verbaasd is nu gewoon te neutraal. Als je bijvoorbeeld kijkt in Psalm 6, want dit voorbeeld van verbaasd kun je door de hele Statenbijbel vinden. Psalm 6, en ik doe even één voorbeeldje. Psalm 6 vers 11. Het gaat over David en hij heeft het over hoe de Heer al zijn vijanden tijdelijk zal verslaan. Psalm 6 vers 11. Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden. Zij zullen terugkeren, ze zullen in een ogenblik beschaamd worden. Ze zijn er niet verrast. Oh, wat doet God nou? Nee, ze zijn verbijsterd, want die almachtige God, die krijgt ze allemaal klein. Dat betekent verbaasd. In heel veel situaties door de hele Bijbel is verbaasd vaak dat mensen totaal ontzet zijn. Ja, ze schrikken enorm van een engel bijvoorbeeld. Nou, als je nou kijkt in die proefdruk van Markus 1 van het GBS. Wat staat er dan ook? En ze werden allen ontsteld, zodat ze onder elkaar vragen, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dus ze werden ontsteld. Want daar komt Jezus en die haalt onreine geest uit iemand vandaan. Dat is nogal wat. Niet zo, hey, wat gebeurt daar nou? Oh, dat is apart. Ja, dat zouden ze nu misschien zeggen in deze tijden. Goddeloos als mensen zijn, krijgen ze nergens meer van op. Goed, wat hebben die lui van deze krantuitgave nou gedaan? Dat is best wel aardig. Dan zie je dus een voorbeeldje van een paar versen uit Markus 1. En dan heb je dus dat vers 27. En ik lees voor de geinigheid 26 er ook even bij. En jullie hebben Markus 1 bij de hand, hoop ik. Vers 26. En de onreine geest hem scheurende en roepende met een grote stem ging uit van hem. Nou, in de nieuwe GBS-voorstel verandert er niks. Dit is duidelijk genoeg. Wat hebben de mensen van het MBG nog gezegd? die hebben een verandering, een hertelling voorgesteld in drie fasen. Fase A, B en C. Uiteindelijk gaan ze de naamvallen eruit gooien. Ze gaan van alles veranderen. En ik heb het wel eens over gehad. Die naamvallen zijn vaak heel nuttig om te zien of iets meervoud of enkelvoud is, et cetera, et cetera. Maar je ziet allemaal gele streepjes hier. Elk geel streepje is een verandering. Dus dat ene vers dat ik net las, vers 26, wat staat dan in fase C van het voorstel van het Nederlands Bijbelgenootschap, wat ze dus op die reformatorische scholen willen geven. En de onreine geest deed de man stuip trekken en ging roepende met luide stem uit hem weg. En dan hebben ze ja, behoorlijk zitten sleutelen. En daarna staat de HSV en die is eigenlijk hetzelfde. Oké. Ik begon net met vers 27. En vers 27, daar staat dan, en ze werden alle verbaasd. Nou, het GBS heeft maar één verandering, het woordje ontsteld. Want die mensen waren echt ontsteld. Want zo betekent het woordje verbaasd vaak in het Nederlands van de 17e eeuw. Mensen waren totaal ontsteld wat daar gebeurde. En dan zie je dus die drie vertaalproeven van het NBG voor die reformatorische scholen. Versie A, B, C. En dan lees ik versie C meteen even voor, dat is de meest veranderde. En zij waren alle verbaasd, zodat ze aan elkaar vroegen en zeiden, wat is dit? Wat is dit voor nieuwe? Nee, wat voor nieuwe leren is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. Ook hier weer precies hetzelfde als de HSV. Dus ze zijn aan allerlei manieren aan het sleutelen om dat Nederlands lopender te maken zoals dat gewend zijn. Maar het enige wat echt een verschil is, een woord uit de 17e eeuw wat nu totaal iets anders betekent, dat woordje verbaasd, dat laten ze gewoon zo staan. En dat zegt ook weer iets van de goddeloze wereld van tegenwoordig. Men blijft gewoon verbaasd in plaats dat men ontsteld is dat de heilige God daar iemand de duivel uit het lijf trekt. Dat gebeurt er. Idioot, hè? Als je kijkt in de King James, daar staat voor verbazen staat amazed. En dat is heel normaal, want in het Engels van die tijd betekent amazed ook je ontzetten. En als je je verbaast, is to astonish. En een paar versen ervoor, dan wordt het inderdaad zo gebruikt. Bij Luther staat, sie entsetzten sich. Die leuten waren entzet, waren ontzet, totaal ontzet. Wat doet Jezus daar? En wat zeggen ze? In een nieuwe Bijbelvoorstelling, ze verbazen zich. Dan gooi ik die krant weer weg. Als je nog eens even kijkt, best wel interessant wat er staat. Daar staan ook allemaal interviews omheen van een paar dominees, wat die ervan vinden. Want iedereen vindt er wat van. En er wordt ook gevraagd wat GBS ervan vindt. Want ze willen graag dat GBS meedoet aan het Nederlands Bijbelgenootschap project. Nou, die moeten er nog over vergaderen. En er is een woordvoerder van die GBS, of meneer Rijken. En die schrijft, of die wijst erop dat hier in het bijzonder een taak ligt voor de ouders, leerkrachten en ambtsdragers. De weg van het gebed voor onze jongeren en het samen met hen de Bijbel lezen is volgens de voorzitter een uitnemender weg. Oftewel, het is de verantwoordelijkheid van de ouders, de leraars en de predikers om de jeugd bekend te laten houden met dit boek. En niet steeds elke keer iets kapot sleutelen, want het NBG wil alleen maar, dat is gewoon een niet-bijbelgelovende organisatie, die wil dat dit boek hetzelfde wordt als uiteindelijk de NBV 2004. Een kinderbijbel voor volwassenen. Er moet gewoon iets worden stuk gemaakt aan het woord van God. Nou, dan heb ik even kijken hoor. De GBS heeft uiteindelijk nog gezegd hier in het interview, dit alles wel zodanig dat de Statenvertaling ook werkelijk de Statenvertaling blijft. Dus zij zeggen van, wij willen alleen een woordje veranderen dat in de loop van de eeuwen niet meer herkenbaar is. Bijvoorbeeld het woordje verstoren. De Filistijnen werden door Simson verstoord. Hij zei nu, wakker worden! En ze schrok zich. Nee, verstoren is hetzelfde als het oude Duitse zerstören, vernietigen. Ze werden vernietigd. In de 19e eeuw, toen werd het nog zo begrepen. Ik snap dat ook nog wel. Maar ik kan me voorstellen dat ze nu zeggen van, we gaan het zo hertalen. Oké. Ik rond af. In Markus 1 vers 27 kun je dus voorstellen dat verbazen betekent verbijsteren. En want hier wordt door de Heer een wonder uitgevoerd. En bij de NBG en de HSV vinden de mensen het verbazingwekkend. Het is het afzwakken van Gods openbaring en almacht. Dat is wat er gebeurt. Ja, en er zijn er altijd weer mensen die trekken hun schouders op en die zeggen, ja, het zal wel. Maar als iets al goed is, moet je het niet kapot maken. Wat moeten wij nu doen? Nou, blijf kalm en bid en let goed op. Gereformeerde Bijbelstichting lijkt heel getrouw de woorden te vernieuwen. Maar wij zijn geen Calvinisten. Wij kopen Bijbels van het GBS, want die brengen de beste Statenbijbels uit. Maar als wij bijvoorbeeld spullen willen gebruiken, als Bijbelgelovigen, Bijbelteksten. Als de GBS nou met een nieuwe versie komt, dan liggen er voor de komende 75 jaar copyrights op. Dus, ziet u al wat er gebeurt? Ik heb zelf het sterke vermoeden dat wij al lang worden opgenomen voordat dit boek echt onleesbaar wordt, zoals ik hem hier in mijn handen hou. Maar dat idee van de GBS'ers om te hertalen van oude, hele oude woorden, dat vind ik op zich niet gek. Maar wij kunnen daar in die zin niet gebruik van maken door die teksten te gebruiken in onze publicaties. Feit blijft, er komt de komende jaren nog meer verwarring omtrent Gods woord. Want je hebt nou straks dus nog altijd een paar lui die hebben dus een hele oude Statenbijbel. In wat voor versie dan ook. Je hebt mensen die hebben dus een Statenbijbel 77. Die heb je nog. Je hebt mensen met een HSV. Dan heb je mensen van dat project 2027 van de MBG. Dan heb je de GBS'er straks met een hertaalde Statenbijbel. En dan komen wij Bijbelgelovigen met onze Statenbijbel uit de editie 1888. Daar heb ik al 6 verschillende. Op een hele kleine marge van denk ik nog geen 10% van de geredde zielen hier in Nederland. Hoe lachwekkend wil je het hebben voor een buitenstaander? Ik denk, waar zijn die mensen mee bezig? Goed. Let goed op en hou je ogen en oren goed open. Ik zal nog een paar hele kleine voorbeelden geven en dan hou ik ermee op voor vandaag. Als je kijkt in Markus 1, vers 22. Dan moet ik... Oh ja, het aardige is, er zijn, hè, want ik heb dus nou van het GBS dit Markus Evangelie. En achterin een complete Statenbijbel van het GBS zit een moeilijke woordenlijst. Daar staan een aantal woorden in die zij niet eens hebben veranderd hierin. Die hebben ze gewoon laten staan. Woordjes zoals bijvoorbeeld het woordje mij. Dat staat in Markus 11 vers 8. Dat betekent een bladertak. Die hebben ze gewoon als mij laten staan. Of ongevold. Markus 2 vers 21. Niet gekrompen. Laat ze gewoon staan ongevold. Iets openmaken. Dat wordt in de Statenbijbel gezegd iets ontdekken. Dat staat maar één keer zo in de schrift. In Markus 2 vers 4. Dat is een uniek woord. Ontdekken. En dat betekent openmaken. Dat staat in een moeilijke woordenlijstje. Maar daar blijven ze vanaf. Dat laten ze gewoon intact. Dus dat wordt verder niet geknoeid. Enzovoort, enzovoort. Maar ik had dus net gezegd, Markus 1 vers 22. Markus 1 vers 22. Moet ik even kijken, hoe staat het hier ook alweer? En zij versloegen zich over zijn leer. Zij versloegen zich over zijn leer. En wat staat er dan in hun nieuwe voorstel? En zij werden verslagen over zijn leer. En zetten ze het in een andere grammaticale tijd. Maar achterin staat in de woordenlijst, zij verwonderden zich. Dus in de woordenlijst geeft een preciezere betekenis, maar ze zetten het niet in de tekst. Zo van, nee, we durfden niet aan te komen. In het Engels staat er trouwens astonish, wat weer iets anders is als een meest. Dus hier een verschil tussen je verbazen en je ontzetten van vers 22 en 27, voor degene die het allemaal nog bij kan benen. Nog een voorbeeldje, Markus 6. Markus 6. 39. Daar staat dan te lezen. En hij gebood hun dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen op het groene gras. Waardschappen, waardschappen. Nou, dan ga je achterin bij de moeilijke woorden kijken. En dan zie je dus dat het betekent gezelschappen. In de King James staat companies. En als ik dan hier even lees in de nieuwe voorstel van het GBS, dan staat dan in Markus 6 vers 39. Hij gebood hun dat ze allen zouden doen nederzitten in gezelschappen op het groene gras. Waardschap. Gezelschap. Nou, dat is het niveau waarop de GBS nu aan denkt. Moet ik wel, want als ze inderdaad echt de tekst van de Statenbijbel openbreken, zoals de MBG'ers doen, dan hebben zij geen bestaansrecht meer. Dan is de grond van hun stichting is niet meer te handhaven. Dan moeten ze zichzelf opheffen. Maar er is ook, denk ik, bij veel van die mensen een oprecht gevoel dat het woord van God is. En daar moet je voorzichtig mee zijn. Goed. Daar heb ik bijna een uur gesproken. Het enige wat ik nog wil doen. Hè? Paulus prijst de gemeente van Thessaloniki dat zij doorhebben dat dit de woorden van God zijn. Die in ieder werkt die gelooft. En mensen die daar geen gebruik van maken en wel opnieuw geboren zijn, doen zichzelf heel erg tekort. Ik blader ondertussen naar Prediker 3. U kent allemaal het slot in Openbaringen 22, waarin staat dat iemand die toedoet of afdoet aan het boek, nou, zo iemand verliest dus beloning als je voor de rechterstoel van Christus staat. Dus daar moet je gewoon voorzichtig mee zijn. En als er iets is wat de kerken niet zijn geweest hier de afgelopen eeuwen, voorzichtig met het woord van God. Maar iets wat daarop lijkt, schreef Salomo al 3000 jaar geleden al op, Prediker 3 vers 14. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in de eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Dus we hebben een boek ontvangen van hem waarin precies staat wat hij van plan is met de mensheid in deze wereld en het universum voor de eeuwigheid. En we doen de mensen, maken er altijd die versie van die hen het beste uitkomt. En dat komt dus nooit goed. Amen.